Oké. We gaan weer verder met ons onderwerp, onze vrijheid in Christus, ja. We hebben vorige keer daar al een aantal dingen van gezien. En de tekst waar we elke keer vanuit gaan, dat is Galaten 5 vers 1, waar Paulus zegt dus, staat dan in de vrijheid waarmede Christus u lieden vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. Nou, daar hebben we een aantal dingen over gezien. Het is belangrijk, ook voor iedereen, voor de jongeren, maar ook voor de ouderen, maar ook voor de jongeren, die nu ook meeluisteren, dat wij begrijpen wat die vrijheid nou precies inhoudt. We hebben een aantal dingen gezien, maar twee hele belangrijke dingen natuurlijk. En het eerste is, we zijn vrijgemaakt van de zonde en we zijn vrijgemaakt ook van de wet. Nou, gaan we maar even naar Galaten 3, vers 2. Want ik heb vorige keer ook natuurlijk hebben we even bekeken over de geest en het vlees. En het vlees, dat hebben we ook gezien, dat iemand die de Heer nog niet kent en geboren wordt, die heeft alleen het vlees. En daar bedoelen we vooral mee, dat zeg ik ook voor de jongeren, dat we daarmee bedoelen niet gewoon, ja, wat is nou vlees, maar dat is natuurlijk die oude natuur van ons. Dat is datgene wat in ons zich verzet tegen alles wat met de Bijbel te maken heeft. Tegen alles wat met God te maken heeft. He, om het een beetje eenvoudig uit te drukken. Dat is dat vlees, ja. En vroeger kon je alleen maar doen wat het vlees wilde. Nou, het vlees, die kan alleen maar ongehoorzaam zijn aan wat God wil. Dat is de wil van het vlees. Kom je tot geloof, dan komt de Heilige Geest in je wonen. En dan hebben we die strijd tussen de geest, die wel wil wat God wil, en het vlees die dat niet wil. Nou, daar krijgt alleen een gelovig iemand mee te maken. Door de geest is ook alleen dat vlees, die wil, die vijandschap tegen God, is te overwinnen. Want zolang wij hier nog op aarde zijn, hè, zo is het helemaal, God heeft ons niet gered en heeft ons gelijk naar de hemel gebracht. Wij lopen nog steeds rond. Je kan van de ene minuut op de andere minuut kan je gelovig geworden zijn, en dan komt de geest in je wonen. Ja, en dan leef je nog wel steeds in datzelfde lichaam, waar nog steeds die vijandige natuur van God nog steeds in zit. Dus ik heb de geest die in mij woont en het vlees die in mij woont. Nou, de volgende keer gaan we het ook over wat uitgebreider over de wandel hebben. Maar nu wil ik gaan hebben over dat moment, dat als je gelovig wordt, en wat is gelovig worden? Dat is als je het evangelie aanneemt, het evangelie van je zaligheid, waardoor je zalig wordt. Nou, gebeurt er iets op dat moment. Dus als ik bijvoorbeeld, Jaap zou nog de Heer niet kennen, die zit hier en ik vertel het hem en hij gelooft het. Op dat moment, in een fractie van een seconde, gebeuren een aantal dingen. En dat heeft ook met de Heilige Geest te maken. Die komt dan in ons wonen, maar die doet ook een aantal dingen. En dat wil ik met elkaar gaan zien. En dat noemen wij dan ook, ja, onze positie, onze roeping, wat hij dan in ons gedaan heeft. Nou ja, en dan krijg je de volgende stap natuurlijk. Gaan we dan ook naar de Geest wandelen. En dat is natuurlijk ook wat God wil. Laten we eerst openen in gebed. Vader, ik wil u danken voor deze dag van genade. Ik dank u voor alles wat u voor ons gedaan heeft. En ik bid ook, Vader, dat u ons licht wil geven op uw woord. Het is niet zo dat de Bijbel te moeilijk is. Het is natuurlijk de taal van God. Het is uw taal. Maar niet door makkelijker vertalingen te gebruiken, maar gewoon dat uw geest ons licht geeft, Vader. Dat is de enige manier om uw woord te begrijpen. En daar bidden we ook voor. In de naam van ons Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Galaten 3 staat iets moois. De Galaten, dat waren gelovigen. Paulus was daar gekomen. En het zijn een aantal gemeenten daar in Galatië. En Paulus heeft daar het evangelie verkondigd. Er is een gemeente, er zijn gemeenten gesticht. En het begint allemaal goed. En dan komen de mensen, die komen met de prediking van de wet. Ja? En zo willen zij weer terug naar de wet toe. En dat noemt Paulus hun: o gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd dat gij de waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn, dewelke Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest, onder u gekruist zijnde. En dan komt vers 2. Dit alleen wil ik van u leren. Hebt gij de geest ontvangen uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs? Nou, het antwoord is, de prediking van het geloof is hoe je gered wordt. Nou, en toen hebben ze de geest ontvangen. Want dat is, je gelooft het evangelie wat Paulus verkondigt. En dat is Christus stierf voor je zonde en is opgestaan voor je rechtvaardigheid. Vers 3, zijt gij zo uitzinnig. En dan staat er, daar gij met de geest begonnen hebt, voleindigt gij nu met het vlees. Dus iemand die de Heer niet kent, ja, die hoort de prediking van het geloof. Hij gelooft het en dat is dan gelijk het begin. Wij weten ook, wij zijn dan ook een nieuw schepsel. We zijn wedergeboren uit de geest. Ja? Dat zijn we dan. Er is iets nieuws. Nou, we weten ook inmiddels, de geest is in ons komen wonen. Maar hij zegt, zijt gij begonnen met de geest. En dat wil ik even met elkaar gezien. En we hebben het in het verleden al vaker over gehad. We hebben een mooi ezelsbruggetje ervoor. Wat doet de geest dan op dat moment? Is het alleen maar dat hij in mij komt wonen? Nee, het is meer dan dat. Wij hebben daar een ezelsbruggetje voor en ik ga het opschrijven. En dat heet, we hebben Big Flow. In het Engels is het Crips. En in het Nederlands hebben we Big, ik schrijf het even op, Love. Grote liefde. Dat klinkt wel mooi. Ja, moet oppassen. Je kan iets heel moois maken en dan zorgen vanuit de Bijbel dat het klopt. Maar dit klopt echt. We hebben Big Love. Grote liefde. In het Engels is het Big Love. Nou, en dat staat voor een aantal dingen. Die gaan we zien, want elke letter staat ergens voor. En het begint met de B. Wat gebeurt er als wij met de geest beginnen? De geest die gaat wat doen. Kijk met mij mee in Colossenzen 2 vers 11. En de B bestaat voor besneden. Colossenzen 2 vers 12. Als we vragen de mensen, wat heeft de Heer Jezus gedaan voor jou aan het kruis? Nou, dan zien we in Colossenzen 2 vers 11 tot en met 15 een aantal dingen staan die daarover gaan. En in vers 11, dan zien wij staan, of in vers 10 zegt hij dat wij volmaakt zijn. Ja, daar begint het mee. Wij zijn, en waarom zijn wij volmaakt? Dat zijn wij in Christus. Maar hoezo, wat is er dan gebeurd? Ben ik zomaar volmaakt? Nee, er zijn een aantal dingen aan het kruis gebeurd, waardoor wij dus nu kunnen zeggen, dat was nodig, ja, en nu ben ik volmaakt. In Christus weliswaar. Nou, en dat is gebeurd aan het kruis, en dan zien wij staan in vers 11, in welke, en dat is de Heer Jezus, gij ook besneden zijt met een besnijdenis die zonder handen geschiet in de uittrekking van het lichaam der zonde, des vlezes, door de besnijdenis van Christus. Nou, dat is een beetje een moeilijke tekst soms, maar de Heer Jezus, onthoudt, wij weten, de Heer Jezus is besneden, ja, toen hij op aarde liep. Een Jood moest na 8 dagen besneden worden, ja. Er werd een stukje vlees weggehaald van het mannelijk geslachtsdeel. En dat was volgens de wet, moest je dat doen na 8 dagen. En dat is ook een heel mooi beeld, ja. Want het heeft natuurlijk alles te maken dat het mannelijk geslachtsdeel heeft met vruchtdragen te maken, ja. Want de man bevrucht de vrouw. Maria werd bevrucht door de Heilige Geest. Vrucht dragen, ja. Er komt een klein kindje, dus je draagt vrucht, er komt weer een nageslacht, ja. Nou, daarmee laat God ook zien dat wij mensen, ja, en in dit geval gaat het over Israël, ja, kunnen uit onszelf niet vrucht dragen, ja. Dus na 8 dagen moest daar een stukje vlees van weggehaald worden. De Heer Jezus, dat gebeurt. Dus als men zegt, ja, ik volg Jezus, op, zoals hij op aarde liep, ja, hij was ook besneden, ja. Letterlijk. Maar er staat hier, voor ons, zegt Paulus, die openbaart iets, namelijk, dat wij zijn besneden met de besnijdenis die zonder handen geschiet. Dat wil zeggen, als het zonder handen is, en God doet ons bij ons iets wat wij zonder rituelen of zonder handen doen, dus niet allerlei, bijvoorbeeld in de kerk heb je ook dat ze gaan dopen met water, dan weet je, dat gebeurt met handen. Besnijdenis, dat gebeurde met handen. Nu zegt Paulus, nee, jullie zijn besneden met de besnijdenis die zonder handen geschiet. Nou, jullie zien, dat gaat hier besneden, hebben we het over wat de geest doet. Wij beginnen met de geest. Als je gelovig wordt, dan gaat de geest wat je doen. En dan zie je, wij zijn besneden met een besnijdenis die zonder handen geschiet in de uitdrukking van het lichaam der zonde, des vlezes, door de besnijdenis van Christus. De Heer Jezus is letterlijk aan het kruis, is die ook afgesneden van het leven. Net zoals dat stukje vlees bij de man weggehaald wordt en dood is, zo is de Heer Jezus ook aan het kruis gestorven. Ja? Is hij letterlijk gestorven, is hij ook afgesneden van het leven. Ja? En dat is een geestelijk gebeurtenis. Dus wij zijn met Christus, staat hier ook, door de besnijdenis van Christus, dat is aan het kruis, en dan vers 12, zijn met hem begraven in de doop. Dus wij zijn besneden met de besnijdenis van Christus. Dat is geestelijk. Misschien niet altijd helemaal te snappen, maar dat moet maar gewoon geloven. Maar dat, daar staat die B voor. Dat is dus bij ons gebeurd. En dan zie je de volgende letter van Big Love. Dat is de I. Ja? Wat wil zeggen, wij zijn ook, er is ook iets gebeurd met de geest bij ons. En dat is in 1 Korinthe 3 vers 16. De Heilige Geest is in ons komen wonen. Ja? Vanaf het moment als wij dus de Heere aannemen, en of je nou jong bent of oud, dat maakt niet uit, of je 80 bent of 15 of 25, maar op dat moment word ik een tempel van de Heilige Geest. Ja? Een tempel waar God in gaat wonen en waar die ook in blijft wonen. Waar was vroeger de tempel? Die stond in Jeruzalem. Nou, we weten allemaal dat die daar nu niet meer staat. Ja? En die is ook verwoest geworden. Want God woont daar niet. God woont niet, hoe zegt hij het? In gebouwen met handen gemaakt. Ja? Met stenen gemaakt. Hij woont nu in ons. 1 Korinthe 3 vers 16. Oh, ik zit verkeerd. 1 Korinthe 3 vers 16. Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en de geest Gods in uw lieden woont? Dus op het moment dat iemand de Heer aanneemt, op dat moment komt de geest van God in ons wonen. Dat noemen we de inwonende Heilige Geest. Ja? Zo iemand de tempel Gods schendt, en dat zijn wij dus, die zal God schenden, want de tempel Gods is heilig, welke gij zijt. Zie je? Dus wij zijn de tempel van God, en waar God woont, daar is die plek is heilig. Dus de tempel is heilig, de tabernakel is heilig, want God is heilig. En God woont nu ook in ons, dus hij noemt ons een tempel, tegelijkertijd dat we ook heilig zijn. Ja. En dan kijk je, je ziet het ook in 1 Korinthe 6 staan. Vers 19. Ook weet gij niet dat uw lieder lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u is. Die gij van God hebt en dat gij u zelfs niet zijt. Dus mijn lichaam, ja, God woont in mij, dat is heel bijzonder. Dus waar ik ook ga en sta. Ja, sommige mensen denken op zondag gaan we naar een gebouw en dan gaan we naar het huis van God. Ja? Maar als jij gelooft, dan ben jij zelf dat huis van God, ja? Dus dat is heel bijzonder. Dat wij gaan niet naar een plek waar God is. Nee, God is altijd in mij. En dat is heel bijzonder. Want als je kijkt naar de tijd met Israël, waar was God toen? Die woonde te midden van zijn volk Israël. Maar het was altijd in die tempel of die tabernakel, achter het gordijn, ja? En je moest met offers en alles, want je kon niet door het gordijn naar hem toe gaan. Dat ging niet. Dat moest met de offers, met het bloed. Nu de relatie door het kruis van Christus, ja, is dat veranderd. En wij hebben nu vrijmoedig toegang. Dus we hoeven niet bang te zijn. We hebben toegang. Hij is altijd bij mij. Hij gaat altijd met me mee. En dan zie je dat mijn lichaam zelfs is niet eens meer van mij. Ik ben niet eens meer van mezelf. Want ik ben gewoon helemaal van hem. Dat komt, hij heeft mij namelijk ook gekocht met het bloed. Dus dat gebouw, mijn lichaam, die tempel, is nu zijn eigendom. En daarom zegt Paulus ook tegen de Korintiërs, dan moet je dat lichaam ook wel zuinig op zijn en niet gebruiken voor hoererij. He, dat jongens en meisjes gewoon en mannen en vrouwen gewoon maar huppakee met elkaar naar bed gaan en al dat soort dingen doen. Nee, want je lichaam is een tempel van de Heilige Geest. God woont in jou. Je kan niet zomaar doen en laten wat je wil. Dat is niet wat God wil. Dus ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Dus de I, dat staat voor de inwonende Heilige Geest. Nou, dan komen we op de derde letter van Big Love. Dat is de G. Ja. En dat heeft te maken met de G, die staat voor gedoopt. Ja. Dat is ook een handeling als wij met de Geest begonnen zijn, als we geloven. We zijn met de Geest begonnen. Op dat moment, dan doopt de Geest ons ook. En kijk in Efeze 4 vers 5. Efeze 4, vers 5, en dat is een heel voor ons als genadegelovigen natuurlijk een ontzettend belangrijk vers. We hebben het over de eenheid van de geest en dan zegt hij in vers 5, één Heere, één geloof en één doop. Dus in de tijd waarin wij leven, de bedeling der genade, geloven wij, dat is onze geloofsbelijdenis, dat wij hebben de eenheid onder andere dat wij belijden die ene doop. Nou, daar kan je over mening van verschillen, of er 12 dopen zijn of 7 in de Bijbel, maar in ieder geval, er zijn zeker 7 dopen in de Bijbel. Ja, en dan weten we de doop door de geest, met de geest, de doop met water, de doop in Mozes, een aantal dopen. En Paulus spreekt hier over de één doop. En wij denken natuurlijk gelijk water, water, water. Ja, met doop. En dat is ook omdat wij eigenlijk niet anders beter weten. Maar het is ook niet alleen dat. Want we weten ook, het komt natuurlijk ook uit een periode in de Bijbel waar dopen heel duidelijk met water te maken had. En als we even naar 1 Korinthe 1 vers 17 gaan. 1 Korinthe 1 vers 17. Dan zien we wat Paulus zegt. En Paulus, wij geloven dat hij onze apostel is. Die zegt daar, want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. Niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld worden. Hij is niet gezonden om te dopen. Johannes de Doper, die zegt heel duidelijk in Johannes, dat die mij gezonden om te heeft om te dopen met water. En wat was de opdracht van de 12 apostelen? Gaat heen, verkondigt wat ik jullie geleerd heb, en doopt hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dus heel belangrijk dat wij het woord waar het recht gaan snijden, dat we begrijpen dat de doop, heeft alles natuurlijk te maken, die ene doop, is de doop, als wij met de geest zijn begonnen, als je gelooft, dat is de handeling die de Heilige Geest ook met ons doet, dat hij ons doopt in dat lichaam van Christus. En dat is de ene doop waar Paulus over spreekt. We zitten toch in 1 Korinthe. Dus kijk even naar 1 Korinthe 12 vers 13. Ja. Want ook wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zij Joden, het zij Grieken. Het zijn dienstknecht, het zijn vrijen, wij zijn allen tot één geest gedrenkt. Dus hier heb je weer zoiets, een doop die niet met handen geschiet, maar een doop die door de geest geschiet. Het is door de geest, wij allen. En dan denkt men, ja, als je nou aan water denkt, hoe doopt de geest mij nou met water, ja? Dat kan helemaal niet, dat weet je, dat kan niet. Toch is het iets waar natuurlijk heel veel mensen hun vertrouwen op stellen, ja? Ik hoorde gisteren ook weer van iemand, die vertelde een discussie over het geloof, wel of niet waar. En enfin, die ongelovige zei op een gegeven moment, nou ja, uiteindelijk, maar ja goed, ik ben ook gedoopt hoor. Dus toch, zat nog in zijn achterhoofd, hij wil niks van weten, maar toch zei hij nog van, nou maar ik ben toch wel gedoopt. Ja? Dus dat is toch voor de zekerheid, ja ik ben toch gedoopt. Ik geloof het wel niet, maar mocht het fout gaan, ik ben in ieder geval toch gedoopt. Dus er zit heel veel waarde in de doop. En kijk ook maar, de hindoes gaan ook naar een rivier in het water. Je ziet het overal, ja, de doop. En de doop op zich is ook volgens de Bijbel. Dat geloven wij zeer zeker. Alleen de doop met water. Paulus spreekt over dingen die zijn allemaal geestelijk. Dingen die zonder handen geschieden. Dus net zoals de besnijdenis, de Heer Jezus was besneden toen hij geboren werd, na 8 dagen. Later aan het kruis, ja, dat noemen wij... Voor ons is dat onze geestelijke besnijdenis in Christus. Met de doop zegt Paulus in feite hetzelfde. Kijk even met Colossenzen. Colossenzen. Dat is mooi om te zien. Als je zegt in Colossenzen 2 vers 11. Dan spreekt hij over die besnijdenis die zonder handen geschiet. En in vers 12 zegt hij. Zijnde met hem begraven in de doop. Niet door de doop. In de doop, ja. Door de doop kunnen mensen nog wel eens zeggen, nou ja, het is een mooi getuigenis toch? Ik heb mij laten dopen, hè, door die doop met water in een bassin. En toen stond ik op en toen kwam ik daar en dat was een getuigenis. Ja? Het was een watergraf. Nou, in de Bijbel is water helemaal geen graf, maar oké. Okay. Maar dan zie je staan, ik ben met hem begraven. Niet net zoals hem. Nee, met hem. Dat betekent op het moment dat ik geloofde, is dat voor mij werkelijkheid geworden. Op dat moment, ja, ben ik met hem één geworden in die doop, dus in zijn dood, maar ook in zijn opstanden. Kijk maar, in welke gij ook met hem opgewekt zijt, door het geloof der werking Gods die hem uit de doden opgewekt heeft. Dus wij hebben geloofd, ook in Christus, en dat hij ook is opgestaan uit de dood. Nou, zoals die besnijdenis aan het kruis, onze besnijdenis geestelijk was, de Heer Jezus is besneden letterlijk, en later aan het kruis, de Heer Jezus is ook gedoopt met water. Ja? En Paulus zegt nu dat wij zijn in Christus gedoopt in de doop, toen hij daar aan het kruis ging, in zijn dood en opstanding. Dus als we spreken over wat is er gebeurd toen ik tot geloof kwam, dat de Geest in mij kwam, heeft hij mij op dat moment ook gedoopt in het lichaam van Christus. Dat wil zeggen, ik ben nu een lid van het lichaam van Christus, ik ben het lichaam van Christus. Wat is het lichaam van Christus? De belichaming van Christus. Christus is het hoofd, ja? Wij kunnen lezen wat hij denkt in de Bijbel. En wij zijn zijn lichaam. Wij doen wat hij zegt, ja? En dat zien wij in de Bijbel. Wij zijn zijn ledematen, ja? Dus als een, ja, dat zie je alleen niet. Ik bedoel, als je kijkt waar is het lichaam van Christus, dat zit over de hele wereld. Dat zit niet alleen in bepaalde kerkgebouwen. Nee, die zie ik overal. Maar ik zie ze niet overal in de wereld. Maar voor mij zie ik hier mensen zitten in het lichaam van Christus. Wij zijn het lichaam van Christus samen met elkaar. En iedereen die de Heer Jezus heeft aangenomen. Dus op dat moment, als je dus gelooft, dan worden gedoopt door de Geest. Het is niet gedoopt door de dominee of door een pastoor of wat dan ook met handen. Dat is allemaal met handen. Het is iets wat we niet zien. Dus als, hè, ik zei net al, als Jaap het evangelie zou aannemen op dit moment, dan gebeuren al deze dingen op dat moment. De Geest, op het ene moment, in die ene seconde, is hij opeens gewoon van de Nederlander, is nog wel een Nederlander gebleven, maar opeens zit hij dan in het lichaam van Christus en is hij een nieuw schepsel. En dat is iets wat de Geest doet. Nou, en dan krijgen we het volgende, dat is de O. De L. Nou, dat komt hier een beetje bij, dat, waarom dat betekent, het heeft te maken met levend gemaakt. Dat is ook wat de Geest doet in ons. Hij maakt ons levend. Ja, maar was ik dan niet levend, voordat ik de Heer Jezus aanneem? Ik was springlevend, ja. Maar kijk even met me mee in Genesis. Genesis 2 vers 7, daar is de eerste mens levend gemaakt, ja. Genesis 2 vers 7. En de Heere God had de mens geformeerd uit het stof der aarde. Dat is het lichaam. Het, hè, wij zeggen wel eens, hoe gaat het ook weer? Stof, uit stof zijt gij geworden en tot stof zult gij weer wederkeren, ja? Nou, dat klopt. Het is uit stof der aarde is het lichaam gemaakt van Adam en het zal ook weer teruggaan. Maar niet alleen een lichaam, in dat lichaam, zien we, en in zijn neusgaten, dus dat lichaam ligt daar, zeg maar even om het zo te zeggen, en toen heeft God in zijn neusgaten geblazen de adem des levens. En dan zie je, alzo werd de mens tot een levende ziel. Men zoekt wel eens naar leven in de ruimte en zo, en dan zegt men, ja, we hebben water gevonden, dus er is leven. Maar dat is het niet. De aanwezigheid van God, dat is bepaald of er leven is. En niet anders. Nou, we weten, waar God is, hij is het leven, en hij heeft geblazen in die neusgaten. En toen werd Adam een levende ziel. Dus je ziet, je hebt je lichaam, maar het lichaam is zonder de ziel, is dood, is niks. Dus God heeft, en toen kwam hier dus die ziel erin. Nou, sommigen, ook voor de jongeren, ja, wat is nou je ziel? Als ik naar iemand kijk, dan zie ik de persoon. Ja, ik zie hier Maarten zitten, en als je bij de familie Ruiten kijkt, dan zie je ook kinderen zitten, en dan zie ik Gerrit zitten, en dan zie ik zijn gezicht, en dat is de buitenkant. Ja? Maar wat zorgt nou bijvoorbeeld dat jouw lichaam gaat lopen, of dat hij wat zegt? Dat is van binnen, ja? Het is allemaal van binnen. Jouw ziel zit in jouw lichaam. Misschien een beetje moeilijk te begrijpen. Maar wie ben ik nou? Wie ben ik? Ben ik nou de persoon die je ziet? Ja, inderdaad. Maar dat lichaam, dat gaat niet uit zichzelf praten. Dat gaat niet uit zichzelf denken. Dat gaat niet uit zichzelf dingen doen. Dat heeft allemaal te maken met van binnen. En dat noemen wij de ziel. Dat ben jij. Dat ben jij. Bijvoorbeeld als je een auto hebt, ja, die staat daar. En er zit daar iemand in. En dat is die persoon, dat is bij ons ook, ja. Je zit in een vervoer eigenlijk. Je lichaam is een soort auto, ja. En die auto die moet bestuurd worden. Dus dat is die persoon in die auto dan. Maar je lichaam, dat is onzichtbaar, maar dat is je ziel. En die zorgt voor de besturen, die zorgt dat jouw lichaam doet wat jij wil. En dat is de ziel. Nou, dat is wat God gedaan heeft. Je ziet, Adam ligt daar. Dood, zouden wij zeggen. Er zit geen leven in. Daarom weten we ook, als iemand sterft, dat gebeurt als zijn ziel het lichaam verlaat. Ja? Dus Adam met een levende ziel. Het lag daar dood. En toen heeft God erin geblazen, de adem des levens. En toen ging zijn ogen open. Toen werd Adam, die werd levend. Die stond op. En die was net zoals wij. Nou, we weten allemaal wat er gebeurd is, ja. In 2 vers 17 zegt God tegen Adam, maar van de boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten, want ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Dus hij zegt tegen Adam, als je van die boom eet, dan zal je de dood sterven. En waar denken wij nou allemaal aan? Dan denken wij natuurlijk gelijk dat hij dan weer neervalt en dat die ziel eruit gaat en dat hij dan dood is. Ja? Dat zou dan gelijk gebeuren. Nou, we weten, Adam heeft ook gegeten van die vrucht. En het is ook gebeurd. Ja? En dan zien we in 3 vers 23. Wat gebeurt er dan? Ze hebben gezondigd, ze hebben toch van gegeten. Maar wat gebeurt er? Zo verzond hem de Heere God uit de Hof van Eden om de aardbodem te bouwen waaruit hij genomen was. Adam is uit de Hof van Eden gezet. Ja? En hij heeft nog... Nou, als je kijkt naar hoofdstuk 5, vers 5 leest, 930 jaar geleefd. Nou, toen is hij pas dood gegaan. Dus ja, dan denk je, hoe zit dat nou precies? Ja, Adam is gestorven, hij is dood gegaan. Nou, als wij nu kijken, hij had zijn ziel, dat is wie die is, hij werd levend, God heeft het leven erin geblazen. Nou, kijk met mij mee, wij zijn eigenlijk net als Adam. Voordat je tot geloof komt, Efeze 2. Wij zijn net als Adam. Als je geboren wordt, God zegt tegen niet iedere mens, nu als je geboren wordt, nou joh, je moet niet daarvan eten, want anders zal je de dood sterven. Nee, ieder mens die geboren wordt, is reeds dood. Is reeds in Adam. Maar Adam... Hij ging uit de Hof van Eden, maar hij heeft nog 9500 jaar geleefd. En toen ging hij pas lichamelijk dood, toen ging zijn ziel uit het lichaam. Dus om te begrijpen, ja, wij worden geboren, maar we zijn net als Adam die uit de Hof van Eden gezet is. Zonder Gods geest, geen contact met God, wij zijn dood in onze zonde, net zoals Adam. We zijn net als Adam die uit de Hof gezet is. Ja, bij ons duurt het alleen geen 950 jaar. Sommige mensen willen dat graag, maar nee, bij ons zal het misschien... Ja, je weet het niet, 60, 70, 80 jaar duren en dan gaan wij dood. Dat duurt geen 9,5 jaar meer. Nou, in Efeze 2 zegt Paulus, en u heeft hij, en het gaat om die el, levend gemaakt, hè, als wij tot geloof komen, de geest, u heeft hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonde. Zie je, en in vers 5 ook. Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus, uit genade zijt gij zalig worden. Zie je? Dus je wordt geboren, je loopt op deze aardbol rond. En dan zegt de Bijbel, zegt God, dat je bent gewoon dood. Maar hoe? Door de misdaden en de zonde. Dat wil zeggen, voor God ben jij dood. Ik leef nog wel, ik loop nog wel rond. Maar voor God ben ik gewoon dood. En dan ben ik op weg naar de hel. En nu, door de geest, ben ik nu levend gemaakt, zie je het? En dat zie je ook weer niet. He, dat voorbeeld weer. Jaap komt tot geloof. En je ziet helemaal geen verschil aan de buitenkant. Dood, op één moment. En dan komt de geest in hem wonen. En dan ziet God opeens, hij is levend. Dan komt de geest in hem komen wonen. En hij heeft nu een contact relatie, een levende lijn met God, die er ervoor niet was. En dan komt door die geest. En hoe komt dat? Omdat het geloven is door het horen en het horen door het woord van God. Want daar staat het in. Uit mezelf kan ik nooit levend gemaakt worden. Dat kan alleen als ik dat lees in de Bijbel. En kijk maar mee even in 2 Timotheüs 3 vers 16. Wij hebben dat woord van God nodig. En denk nu aan Adam. Die werd gemaakt tot een levende ziel, hè? En dat kwam dat God heeft hem de adem des levens ingeblazen. Wij hebben het woord van God, hè? Dat is ook het woord des levens ook, ja? De Heer Jezus zegt, ik ben het levende brood. Het woord van God in 2 Timotheüs 3 vers 16. Al de schrift is van God ingegeven. En dat wil zeggen, God heeft dat ingeblazen, ja? Dit zijn woorden, het woord is levend en krachtig. God heeft, als je inblaast, ja, de geest van God heeft mij gemaakt, zegt Job ook. Ja, de geest van God, ja, het is ook, zie je soms, de geest is ook de wind die waait, ja, wordt ook wel eens daarmee vergeleken. Als wij praten, ja, heb je lucht nodig. Als jij geen lucht naar boven blaast, kan je niet praten. Met je stembanden, maar je ademt elke keer lucht uit en dan praat je. Het woord van God is ook hem uitgesproken, ja. En net zoals bij adem uit ingeademd, zeg maar. Zo is het woord van God ook ingegeven en door hem ingeademd, ja. En dan maakt het ons levend. Dat is dus de inspiratie van Gods woord. Gods woord is geïnspireerd. Zijn woorden zijn er, ja, er zijn er als het ware ingeblazen. En dat is als wij het woord geloven. Het zijn zijn woorden, ja, en als we het geloven, dan worden wij van een levende ziel, ja, maar niet meer een levende ziel die dood is in zonde, maar dan zijn we met Christus levend gemaakt door de geest. Christus is een levendmakende geest, zegt hij. In Adam zijn we allen dood. Nou, en dan worden wij dus ingeblazen door Gods woord, worden we niet meer een levende ziel die dood is in zonde, maar dan zijn wij... We gaan allemaal dood, maar we weten, die ziel die gaat wel naar de Heer toe. Nou, en kijk in Galaten 3 vers 21. Galaten 3 vers 21. Dat kan maar op één manier. En daar staat in Galaten 3 vers 21. Is dan de wet tegen de beloftenissen Gods, dat zij verder. Want indien er een wet gegeven was die machtig was leven te maken... Zo zou waarlijk de rechtvaardigheid uit de wet zijn. Heel veel mensen proberen door de wet te doen rechtvaardig te worden. En in Gods ogen leven. Dat is religie, ja. Door allerlei rituelen en allerlei geboden. Doe dat nou maar. Ja, vorige week, hè, dat ook iemand tegen mij zei. Dat was in het klooster. Nou goed, nou, doen we allemaal wel ons best. En dan komt het allemaal wel in orde. Ja, dan komt het allemaal wel goed. Met andere woorden, probeer rechtvaardig te leven. En dan krijg jij het leven. Maar wat staat hier? Als wij door de wet, ja, dat zouden kunnen doen, als die de wet machtig was om ons leven te maken, dan zou de rechtvaardigheid de wet zijn. Maar we weten, nee, door de wet kunnen wij nooit levend gemaakt worden. Nooit en te nimmer. Als ongelovigen niet, hè, dat heb ik vroeger ook geprobeerd, ik probeerde ook rechtvaardig te leven. Het lukte me niet, ik kreeg niet het eeuwige leven ermee. Nee. Maar als een gelovige werkt het nog steeds niet. Ja? Want ook als gelovige zal de wet ons niet levend maken. Ja? In onze wandel, om zo maar te zeggen. Dus dat is de L. Wij zijn dus met Christus levend gemaakt. Ja? Omdat wij waren van nature dood in onze zonden. En nu zijn wij levend gemaakt. Ik heb nu contact met God. Ja, het is net zoals de tram. Heb ik ook altijd een mooi voorbeeld. De tram rijdt door de stad heen. Er zit een bestuurder in. Maar als hij niet verbonden is met die bovenleiding, waar die elektriciteitsdraden hangen, of een trein, dan rijdt de tram niet. Ja, misschien kan je er een dieselmotor in doen, dat hij dan rijdt. Maar hij gaat pas rijden, dus hij, als hij verbonden is met die elektriciteitsdraden, dan komt het leven, die kracht van die stroom, komt in die tram en dan kan hij rijden. En zo zijn wij ook. Voordat je het geloof bent, ben je gewoon, ja, je bestaat wel, maar je bent in Gods ogen, je hebt geen verbinding met God. Dat komt door die zonde. En als die zonde weggenomen is, dan wordt die verbinding niet hersteld, want je was nooit, maar die wordt al gemaakt en dan heb je contact met God en dan ben je voor hem levend. Want God komt pas in ons wonen, ja, als wij hem hebben aangenomen en dan komt hij in ons wonen en dan maakt hij ons tot dat moment geestelijk levend. Ook weer een geestelijk iets. Nou, de O, nou even snel, ik val nog mee de tijd. Colossense, dat heeft te maken, wij zijn overgezet. En dat heeft ook een beetje te maken met het levend gemaakt, maar toch, in het, hij zegt in Colossense 2 vers 13, dat hele vers eigenlijk, die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis. Nou, hoe heeft hij dat gedaan dan? Kunnen wij zien, ik ben bevrijd uit de gevangenis, uit de macht van de Satan. Zit ik in de gevangenis? Kan ik Satan zien? Nee. Maar ik ben wel in de macht van hem. Ja, voordat je tot geloof komt, hebben we je wandeld zoals de wereld graag wil. Die biedt je van alles aan, maar ze zeggen één ding niet. Dat is dat je volgens de Bijbel moet leven, ja? Dat wordt niet geleerd. En dan overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon zijn liefde. Dus wij zijn overgezet. Colossense 1 vers 12. Nou ja, jullie weten dat het 1 vers 12 moet zijn, toch? Colossense 1 vers 13, sorry. Hij heeft ons getrokken uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon zijn liefde. Dus dat is ook iets bijzonders. Hij heeft het gedaan. We zijn overgezet. Dus als je een soort twee werelden ziet. Links een wereld en rechts. En er zit een grote kloof tussen. Ja, dan heeft hij ons van die ene kant over die kloof heen getild naar de andere kant. Maar dat blijft ook zo. We zijn overgezet in dat koninkrijk van zijn geliefde Zoon. Dus dat is ook door de geest gebeurd. Ja? Als je om je heen kijkt, zie je het niet nu. Je ziet het gewoon niet. Dit is een kwestie van allemaal, omdat het hier staat. Je moet het gewoon geloven. Maar het is ook op dat moment gebeurd dat je de Heer hebt aangenomen. Dan komt de geest, die zet je opeens van het enige moment ben je dus niet meer van de Satan. Want dat was je. Maar van het andere moment ben je dus ja, van Christus. Ja? En dat kijk maar in Colossense 3. Daar staat het. Want gij zijt gestorven. En uw leven is met Christus verborgen in God. Dus als ik zo'n cirkel teken even nu. Ja. Met Christus verborgen in God. Nou, dan zie ik een grote cirkel. Dan zet ik dan neer God. En in die cirkel zet ik dan neer weer een cirkel. En die noem ik Christus. En in die cirkel zet ik dan neer. Nou, noem maar op. Gerrit. Hè, Jacob. Jan. Maarten, noem ze allemaal maar op. Dus je zit in die middelste cirkel. Nou, wie kan daar nou bij komen? Als je het voor jezelf een plaatje tekent. Ik preek nu even een pijl. Maar die botst constant tegen die buitenste rand aan die God heeft. En hij kan er niet in. Want als Satan door die cirkels heen zou komen, helemaal naar binnen. Ja, dan zou hij ook gered zijn. En dat kan dus niet. Dus mijn leven is zo zeker als wat. En dan komen we natuurlijk gelijk op het volgende punt. Big love. We zijn overgezet in het koninkrijk. En ik ben veilig. Maar de V staat voor ik ben verzegeld. En dat is ook wat de geest doet. Op het moment dat ik tot geloof kom. Op dat moment. Dus je ziet, die geest doet een heleboel dingen. En ik wil even over het zegel even een paar teksten lezen met jullie. Toch even niet gelijk naar Efeze 1. Maar even naar Esther. Esther 8 vers 8. Het Oude Testament. Esther 8 vers 8. En ik zie dat wij hebben hier allemaal dezelfde Bijbel inmiddels. 596. Kijk, ja, 596. 596. En dat gaat over het, nou ja, dat verhaal van Esther. Dat kennen wij. En dan zien we in vers, ik lees even vers 7, in verband met Mordechai. Toen zeiden de koning Ahasveros tot de koningin Esther en tot Mordechai, de Jood. Zie het huis van Haman heb ik Esther gegeven. Haman, dat was die Jodenhater. En hem heeft men aan de galg gehangen, omdat hij zijn hand aan de Joden geslagen had. Schrijf dan, gij lieden voor de Joden, zoals het goed is in uw ogen, in des konings naam, en verzegelt het met des konings ring. Want het schrift dat in des konings naam geschreven is, en met de koningsring verzegeld is, is niet te wederroepen. Dus we weten een zegel, ik heb vroeger ook een zegelring, die ligt nu bij mij thuis in zo'n mooie glazen kast, want die is van mijn vader geweest. Ik zelf draag hem nu niet meer, maar die had ook zo'n zegelring, dat was meer voor de sier. Maar de zegelring is natuurlijk een verzegeling, bezegeling van iets. Dus de koning iets rondstuurde, dat iedereen wist, daar is niet aan geknoeid veranderd, want ik zie die zegel, als je die zou openbreken, dan wist je iemand heeft het zegel verbroken en dan is het niet meer van waarde, want dan is het misschien wel vals wat erin staat. Maar de verzegeling is een duidelijk bewijs, ja, het is van de koning en het is niet meer te veranderen. Dat is op aarde zo met een koning en dat kennen wij ook wel steeds als een huis kan bijvoorbeeld ook verzegeld worden. Ja, zodat niemand naar binnen gaat. Kijk even met me mee ook naar Openbaring 7. Openbaring 7. Dat zijn 144.000 in de grote verdrukking. Dan kan je het ook mooi zien. Maar kijk, die worden door God verzegeld. Kijk, een zegel op aarde, dat weten we. Dat tegenwoordig, wat is nou, bijvoorbeeld stel een contract op. Ja, en met een mooie handtekening doen, een notaris. Kijk, in de voetbalwereld. Ja, wat stelt nou, dat zijn van die zekerheidsstellingen waarvan je denkt, nou, in deze wereld, hè, dat is allemaal, kan ook allemaal net zo makkelijk weer opgeheven worden. Maar kijk, als God een zegel geeft, Openbaring 7, en ik lees even vanaf vers 1. En na deze zag ik vier engelen staan op de vier hoeken der aarde, houdende de vier winden der aarde, opdat geen wind zou draaien op de aarde, nog op de zee, nog tegen enige boom. En ik zag een andere engel opkomen van de opgang der zon, hebben het zegel des levende Gods. En hij riep met een grote stem tot de vier engelen, welke macht gegeven was de aarde en de zee te beschadigen. Dus er komt de engel, het gaat hier over de tijd van de grote verdrukking, er komen engelen, de ene engel die mag dit doen, de andere engel die gaat hier allerlei, ook weer een ramp komen, die gaat de aarde en de zee beschadigen. En in vers 3, zeggende, beschadig de aarde niet, nog de zee, nog de bomen, totdat wij de dienstknechten onze Gods zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden. Deze dienstknecht onze God, ja, de 144.000, dat zijn gelovigen, ja. Die zullen verzegeld worden en dan gaat die engel pas de aarde en de zee en de boom beschadigen. Dat wil zeggen, zij zullen daarvan geen last ondervinden, ja. Ze worden verzegeld en God bewaakt ze daarvoor. Zij zullen dus niet beschadigd worden, dat is het eigenlijk. Nou, dat is het zegel, ja, van God. Dat is belangrijk dat we dat zien. Nou, als Paulus nu zegt, kijk in Efeze 4, ja, dat wij zijn verzegeld. Denk dan daaraan. Ja? Want, ja, voor sommige mensen is het dan, nou ja goed, mijn zegel, ik ben toch gedoopt. Ja, ik ben gedoopt, ja, want die ene wat ik net ook zei, zijn zekerheid. Nou, dat is helemaal niet zo zeker, ja. Maar onze zekerheid is natuurlijk wat Gods woord zegt. En, oké, ik geloof in de doop, de één doop, dat geeft mij heel veel zekerheid, want ik weet daardoor. Maar ja, het is toch zijn geest die in mij woont, die heeft mij ook tegelijkertijd verzegeld. Op het moment dat ik tot geloof kwam, op het moment dat ik de Heer heb aangenomen als mijn verlosser. Efeze 4 vers 30. En bedroef de Heilige Geest niet, door welke gij verzegeld zijt, tot de dag der verlossing. Net zoals die verzegelden die we net lazen, die 144.000, er komt allerlei kwaad over deze wereld. God zal ze in die tijd daarvoor behoeden, hij zal ze bewaren. We zien ook later dat ze opgenomen worden naar de hemel. Dus het gebeurt ook werkelijk niet, hij beschermt ze. Zo worden wij ook verzegeld tot de dag der verlossing. Het is niet zo dat wij worden bewaard voor kwaad of zo. Hè? Ons kan verdrukking overkomen. Maar onze redding, onze behoudenis, ons eeuwige leven, Hij heeft ons verzegeld tot de dag der verlossing. Dus op ons rust een, dat zien wij wel niet, maar zeg maar een zegel, een onzichtbaar zegel, waardoor wij dus voor eeuwig zeker zijn van onze redding. Want tot de dag der verlossing heeft natuurlijk te maken met dat de Heer ons komt halen. Tot wij sterven, maar vooral de dag der verlossing, dan denken we dat hij ons komt halen en ook dat nieuwe lichaam geeft. Hè? Romein 8 zegt ook, de verlossing van ons lichaam, Romein 8. Dat is de verlossing, dat wij dat nieuwe lichaam krijgen. Nou, die geest, die doet dat. Je ziet hier duidelijk, de geest heeft mij verzegeld. Dus daar zit mijn zekerheid in. En daar mag ik altijd onthouden en aan denken. Wat er ook gebeurt, wat men ook zegt, denk erom, ik ben verzegeld tot de dag der verlossing. En in hoofdstuk 1, vers 13, zien we het ook staan. Verzegeld. Vers 13 en 14, ja. In welke gij ook zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uw zaligheid, gehoord hebt. Zie, daar hebben we het weer. Daar gij met de geest begonnen zijt. Je neemt de Heer aan. De geest gaat een aantal dingen doen. En je hebt het evangelie geloofd. Zie je het? Hoe je gered moet worden. En dan in welke ook, nadat gij geloofd hebt, je ze geloofd hebt, op dat moment word ik verzegeld. We weten ook wanneer dat gebeurt. Sommige mensen spreken al eens over de tweede doop met de Heilige Geest, door de Geest. Dus je komt tot geloof en dan volgens een Pinkstertheologie, dan moet je dan daarna nog een keer door de Geest op een of andere manier in de Geest gedoopt worden. Nee, op het moment dat jij gelooft, op dat moment, dat zie je ook weer niet, ja? Nogmaals, Jaap zit daar, hij gelooft het en opeens, hij gelooft het en dan onzichtbaar, dan wordt hij verzegeld. Dat gebeurt gewoon. Ik zie het niet. Maar ik weet het omdat het hier staat. Ik moet het geloven. Op dat moment ben ik verzegeld met de Heilige Geest, de belofte die het onderpand is van onze erfenis tot de verkregen verlossing. Nou, we lazen net, ik ben verzegeld tot de dag der verlossing. De Geest is het onderpand van God in mij. En het onderpand, we gaan een keer naar hem toe, weer terug. Onze erfenis, wij hebben een erfenis, het eeuwig leven, ja. En het is een zekerheid. En ook voor God, ja. Want die geest is ook het onderpand van hem in ons. Ja, waardoor hij dat een keer terughaalt. Dus voor God ook heel duidelijk. Voor hem, wij zijn voor altijd van hem. Ja, tot die verlossing. Dus voor de Heere is het duidelijk. En voor ons is het ook duidelijk. Wij zijn altijd en blijven zijn kinderen. Nou, dat is een heerlijke zekerheid. Dus dat is die V. Nou, dat is het eigenlijk. Big love hebben we dan, zonder E. En dan doe ik er nog de E achter om het plaatje compleet te maken. Want hoe gebeurt dat dan? Dat is namelijk door het evangelie. Dat hebben we net al een beetje gezien. En ik wil nog even met jullie naar 1 Korinthe 4 vers 15. Of twee teksten en dan sluit ik af voor dit onderwerp. 1 Korinthe 4 vers 15. Want, tegen de Korintiërs, al had gij 10.000 leermeesters in Christus, 1 Korinthe 4 vers 15, zo hebt gij toch niet vele vaders. Want in Christus heb ik u, niet ik heb u geteeld, Paulus heeft geen kinderen verwekt, maar in Christus heb ik u door het evangelie geteeld. Wat is dat? Geteeld, verwekt. Ja? Wedergeboren. Door het evangelie, wat Paulus verkondigde, zijn wij verwekt. Ja, levensgemaakt, maar ik bedoel, zijn wij geboren door de geest. En Titus noemt dat, kijk maar mee in Titus. En daardoor zijn wij door dat evangelie, let op, door het evangelie wat Paulus verkondigde. Let op. Niet door het evangelie wat wij in Handelingen 2 horen. Bekeert u, laat u dopen tot vergeving der zonden. Nee, dat is niet het evangelie. Het is het evangelie wat Paulus verkondigt. En dan zie je in Titus 3, vers 5. Ik lees 6:4 ook even mee. Maar wanneer de goede tierenheid van God onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is, heeft hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar naar zijn barmhartigheid door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heilige Geestes. Zie je het? Je gelooft het evangelie. En hoe word je zalig? Ja? Naar zijn barmhartigheid door het bad der wedergeboorte. Het is het woord van God wat mij reinigt, maar wat mij ook opnieuw geboren doet worden. Nogmaals, niet zoals Israël uit God voor de tweede keer, maar wij worden wel de geest. Ik ben natuurlijk net zoals Adam een levende ziel. Ik was dood, ja, maar ik leefde nog wel, ik loop op aarde. Maar nu is de geest in mij komen wonen en nu ben ik ook nog eens een keer uit de geest geboren. Ja? En dan ben ik door de Heilige Geest ben ik vernieuwd. Inderdaad, ik ben een nieuw schepsel. Dat is wat de Bijbel leert. Dus, nog de laatste tekst, 2 Thessalonicenzen 2, vers 13. En dat evangelie, Paulus zegt het nogmaals, heb ik u geteld. En dat noemt hij ons evangelie. 2 Thessalonicenzen 2, vers 13. Wij zijn schuldig altijd God te danken over uw broeders, die van de Heere bemind zijt, dat u God van de beginnen verkoren heeft tot zaligheid in heiligmaking des geestes en geloof de waarheid. De heiligmaking des geestes, ja, de geest die ons apart zet. Ja, en hij neemt ons apart, zeg maar, als je tot geloof komt, dan neemt hij ons apart, want hij doopt, op dat moment doopt hij jou. En doet hij al die dingen. En dan zie je waartoe hij u geroepen heeft, door ons evangelie, tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heere Jezus Christus. Dus vanaf dat moment zijn wij zijn kinderen, ja, en verkrijgen wij de heerlijkheid van onze Heere Jezus Christus. Nou, dat is nog toekomst, maar in positie zijn we dat al. Dus ja, als ik nu hier naar kijk, big love, grote liefde in het Nederlands, ja, besneden in hem, de inwonende Heilige Geest, gedoopt door de Geest, levend gemaakt door de Geest, we zijn overgezet door de Geest, we zijn verzegeld door de Geest, en dat weten we door het evangelie, ons evangelie wat Paulus verkondigd heeft. Nou, dat is makkelijk om te onthouden, big love, grote liefde, ja. We hebben ook al eens in het Nederlands, big flow, een biggetje en een flow. Kan je ook de combinatie maken, alleen de E ontbreekt dan. Maar dat is wel wat er gebeurt op het moment dat ik tot geloof kom. Op het moment dat Paulus zegt, daar gij met de geest begonnen zijt. Zo begint de geest. En dit is ook blijvend, dit is mijn positie, mijn roeping. Dat is altijd, is dat eenmaal gebeurd, een eenmalige transactie. Nou, dan gaan we de volgende keer, en dan moeten we allemaal begrijpen, dat Paulus zegt daarom ook, dat wij zijn begenadigd in de geliefde. We zijn in Christus aan hem. Het is allemaal in Christus dat we dit hebben natuurlijk. De geest heeft het gedaan. Nou, dan komt natuurlijk de volgende de tekst natuurlijk. Dat gaan we nu niet doen, maar de volgende keer. Dat wij zijn volmaakt in hem. Dit was nodig. Dit was nodig, ja. Dat de geest ons deed. Waardoor wij nu kunnen zeggen, gij zijt in hem volmaakt. Dus en niets en niemand kan ook maar daar iets verandering in brengen. Ook al ga ik als een zondaar leven, al ga ik de vreselijkste dingen doen, dit blijft bestaan. En dan zegt Paulus, zullen wij dan maar zondigen, omdat de genade te meer wordt. En dan zeggen we natuurlijk antwoord is nee. Dan gaan we de volgende keer zien, want Paulus zegt daarom ook, oké, dit is allemaal gebeurd, je positie is zo, je bent heilig, dit heeft hij allemaal gedaan. En nu zegt hij ook, en nu ga je ook als een heilige leven. Nou, dat gaan we de volgende keer zien. Zo danken. Vader, wil u danken voor deze dag. Vader, we willen bidden dat deze teksten tot ons mogen doordringen en dat het ons mag veranderen. En voor velen zijn het ook dingen die bekend zijn en voor anderen ook minder bekend en voor sommigen misschien helemaal niet. Maar het is het woord, Vader, niet het mooie woordje big love, want dat is natuurlijk mooi. Het komt toevallig zo uit. En ik bid, Vader, maar dat vooral die teksten, Vader, dat daar ons vertrouwen in zal zitten. En dat we die tekst ook goed zullen overdenken. Ook al hebben ze 10 keer gehoord, Vader. Want Paulus zegt ook tegen Timotheus, breng deze dingen in herinnering. Telkens weer, Vader, moeten wij hier deze woorden weer in onze herinnering brengen. Want dat geeft ons ook heel veel kracht en ook heel veel blijdschap. En rust en zekerheid, Vader. En dat hebben we zo nodig. En dat vraag ik voor ieder van ons in de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen.